Dinsdag kregen we een heel verheugend telefoontje. Ricky was heel blij. Die belde me op. Ze had heel goed nieuws. Ze was door de scan gegaan, ze had onderzoek gehad. En er was helemaal niks gevonden. He? Iets om dankbaar voor te zijn. Hè? Ja, onze God is goed. En we hebben zo met elkaar gesproken. En we weten van elkaar dat de Heer het heeft gedaan. De Heer heeft het gedaan. Hij bewaart en beschermt ons. En daar zijn we dankbaar voor. Als gemeente. En ja, ik was gewoon blij toen Ricky belde. En ja, zo leef je met elkaar mee. Hè? Zo als gemeente. Zo steun je elkaar. En als één dit leidt, dan leiden we mee. Maar als iemand blij is, zijn we ook blij. Ja, toch? Gisteren was ik op het mannenweekend. Vrijdag en zaterdag was ik op het mannenweekend. We hebben een heel goed weekend. Het is eigenlijk jammer om naar huis te gaan. Maar ja, plicht roept, zeg ik wel eens. En, zo zit ik nog eenmaal in elkaar. Ik kan de gemeente ook niet loslaten. De een zegt, nou, je moet dat niet zo zwaar allemaal aanzetten. Maar donderdagavond kreeg ik een telefoontje. Ik had gewoon mij voorgenomen om hier te zijn zondag. En donderdagavond kreeg ik een telefoontje van Ab Heulen. Hij had longontsteking, hij moest een week op bed blijven. Hij mocht absoluut niet uit bed. Hij vond het heel erg jammer dat hij hier niet kon zijn. Maar goed, in ieder geval de groeten van Ab. De groeten van de mannen, die moest ik ook overbrengen. Ik was gisteravond om 10 uur was ik thuis. We hebben een goed weekend gehad tot gisteren en vrijdag in ieder geval. En vanochtend zal het ook goed zijn. We hebben gesproken over man, onze verantwoordelijkheid op het werk. Hoe gaan we daarmee om met ons christen zijn? We hebben gisteren gesproken over de man in het gezin. En dat was gewoon een hele fijne tijd met elkaar. En daarna hebben we natuurlijk heel veel gesprekken gehad. We hebben lekker gegeten. Ger had gekookt en dat was gewoon heel fantastisch, moet ik zeggen. Toen Ab belde, toen kreeg ik in één keer een woord op mijn hart. En ik denk, nou oké, het is goed, Heer. Want ik was natuurlijk al met de voorbereiding bezig voor het mannenweekend. En dat hebben we gewoon afgemaakt. En, maar de Heer heeft er gewoon het woord gegeven voor vandaag. Dus ik zat er niet helemaal in een soort spanningsveld of zo. Er was gewoon rust, er was vrede. En ik wil met u lezen een heel bekende gelijkenis. Gerrit heeft er pas één gelezen. Dat was ook heel bekend over de barmhartige Samaritaan. En toen noemde hij deze ook al als de bekendste. Dus en ik was eigenlijk niet van plan om het daarover te spreken. Maar God legde dat zo op mijn hart. Ik had het een maand of 4 geleden. Had ik al zo voor mezelf daar zo over nagedacht. Ik had wat aantekeningen gemaakt. En toen Ab belde, toen kwam er in één keer in gedachten. Dus dat was eigenlijk de rust die de Heer gaf. Ik wil met u lezen de verloren zoon. Lucas 15 vers 11. Tot 32. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land. En verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond heeft teruggekregen. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een boekje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Wat een verhaal, wat een gelijkenis eigenlijk, hè? En dan staat er bij mij boven, ik weet niet wat er bij u boven staat in uw Bijbel, maar bij mij staat er de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Als ik dan naar dit verhaal kijk, zijn er veel meer personen in het spel. We hebben een vader, we hebben een jongste zoon en we hebben een oudste zoon. En dan gaat het alleen maar over de verloren zoon, lijkt het hier. En dat vind ik eigenlijk een beetje misleidend. Het is natuurlijk wel fijn als je evangelisatiediensten hebt, dan is het een mooie gelijkenis. En dan hebben we het over, over mensen die gered moeten worden. En de verloren zoon is daar een soort beeld van. Maar er zit veel meer in dit verhaal, in deze gelijkenis. Deze gelijkenis zegt iets over de jongste zoon en zegt iets over de oudste zoon. En zegt vooral iets over de vader, over het vaderhart. En toen ik dat voor het eerst zo las, die gelijkenis, toen had ik zoiets van, nou, die jongste zoon is ook helemaal geen knip voor zijn neus waard. Zijn vader leeft nog en dan gaat hij al om zijn erfenis vragen. Dat is nog ergens onbeschaamd is dat eigenlijk. Hè? Als iemand nog niet gestorven is, en zegt, nou, geef mij mijn erfenis allemaal vast. En toen ik er zo over nadacht en ook wel wat las over de cultuur van die tijd, bleek het helemaal niet zo verwonderlijk te zijn. Want de oudste zoon, die erft de boerderij, om het zo maar te zeggen. Die erft het huis, het bezit. En die krijgt een dubbel deel van de anderen. En de jongste zoon, ja, die moet eigenlijk een nieuwe toekomst opbouwen. En dit was eigenlijk gewoon in die tijd dat hij zegt, nou, oké, geef mij mijn deel maar. Dan kan ik mijn toekomst zelf op gaan bouwen. Dus hij kreeg een deel van het vermogen mee om voor zichzelf een toekomst op te bouwen. Maar het probleem was in dit geval, als we verder lezen, dat geld gebruikte hij niet om een toekomst op te bouwen. Hij ging het verkwisten. En hij ging bij de vader weg. Hij ging naar een ver land. Hij ging naar een ver land. En dat is eigenlijk het beeld van iemand die God verlaat. Iemand die God terug toekeert. Dus het motief van hem was niet om een toekomst op te gaan bouwen, met hulp van de vader, met raad van de vader. Nee, hij keerde zijn vader de rug toe en ging ver weg naar een ver land. Helemaal buiten de invloedssfeer van zijn vader. Hij keerde hem de rug toe. Hij wilde niet meer onder de controle staan van zijn vader. Hij ging zijn eigen weg. En naar een ver land. Een ver land zat er dan. En hij verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. De zonde in dit verhaal was de ongehoorzaamheid was dat hij zijn vader de rug toekeerde. En de vader is hier het beeld van God, God de Vader. Hij maakte een verkeerde keuze. En En het leven is vol van keuzes. Deze zoon maakte een keuze en het loopt verkeerd af als we verder lezen. En we maken allemaal keuzes. Ook al zijn we tot geloof gekomen, ook al zijn we kinderen van God, we maken allemaal keuzes. En soms maken we een keuze met instemming van God, dat we met de Heer rekening houden. En soms gaan we gewoon onze eigen gang. En niet elke keuze loopt goed af. Soms komen we door keuzes in de problemen. Financieel, in de relatiesfeer, op ons werk. Er zijn zoveel keuzes die soms verkeerd aflopen. En hebben we daar wat voorbeelden van in ons leven. En de een heeft grote gevolgen, de ander heeft wat kleinere gevolgen. Sommige vallen helemaal niet op. Daar heb je alleen maar zelf een beetje last van. Maar soms maak je keuzes waardoor je flink in de problemen komt. En het was hier ook zo. De jongste zoon maakte alles te gelden, reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen. En leidde in losbandig leven. En als we verder lezen in vers 30, dan staat op een gegeven moment dat die oudste zoon zegt tegen zijn vader: die zoon van u is gekomen en u hebt voor hem het gewiste kalf geslacht. En hij heeft al uw bezit met hoeren opgemaakt. Met andere woorden, dat leven was bekend bij de vader, dat leven van die zoon was bekend bij de broer. Dat was bekend in de hele sociale omgeving van de vader. Het was schandelijk wat over hem gezegd werd. Hij maakte de vader tot schande. De naam bezoedelde hij. Dus het was echt een losbandig leven. En hij had daar zijn vermogen verkwist. Alles was hij kwijt op een gegeven moment. En toen hij er alles had doorgebracht, staat er in vers 14, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En dat is het gevolg van de keuze die hij had gemaakt. Hij kwam in de problemen. Hij kwam in de ellende. En dan staat er verder in vers 15. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. Als er iets erg is voor hem, voor zo'n rijke jongeling die zo goed was opgevoed als Jood. Maar ook een rijk leven had gehad, die vermogen had gehad. Als er iets vernederends is, is het dat wel, dat hij bij de varkens terechtkomt, de varkens moet gaan hoeden. En dat hij in de ellende zit, in de drek zit bij de varkens. Dat was het gevolg van de keuze die hij had gemaakt. En het komt ook voor dat wij dezelfde weg gaan. Want het zijn mensen die wij kennen, die dezelfde weg zijn gegaan. Die in de problemen zijn gekomen door verkeerde keuzes. En we worden opgeroepen om goede keuzes te maken met God. Een keuze die we maken met de Heer, in overeenstemming met zijn woord, brengt altijd zegen voort. Een keuze gemaakt in gehoorzaamheid aan God, brengt zegen voort. Andere keuzes, dan moeten we maar afwachten wat er gaat gebeuren. Maar elke keuze in ons leven heeft een gevolg. En soms loopt het gewoon goed af. Dan is het niet zo'n groot gevolg, maar soms is het gewoon een goede keuze. En niet elke keuze loopt slecht af, die we niet met de Heer maken. Maar er zijn keuzes in ons leven. En als je in het pastoraat zit, als je met mensen praat, als ik met collega's praat. En ik zie gewoon wat mensen voor keuzes maken, wat het voor gevolgen heeft. Dan zitten mensen soms diep in de problemen. En hier bij deze jongeman was het ook zo. En dan staat er op een gegeven moment in vers 17... En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Dat is een bezinningsmoment. Het is een bezinningsmoment en hij komt tot zichzelf, staat er dan. De armoede, het gebrek, de eenzaamheid waarin hij in verzuid was geraakt, brengen hem tot nadenken. En wat ga je dan doen? Hij kwam tot besef van zijn toestand. Hij begon te denken, hoe is dat nou gekomen? Hij ziet de gevolgen van zijn daden. En, heel belangrijk, hij denkt terug aan de tijd bij zijn vader. En dan zie je hoe belangrijk het is, en daar zat ik later aan te denken van, hoe belangrijk het is dat je een goed thuis hebt als kind. hoe belangrijk dat het is. Als kinderen kunnen terugdenken aan een goed thuis. Aan geborgenheid, aan veiligheid. Aan liefdevolle ouders. Waarin mensen geborgen zijn en goed kunnen opgroeien in een beschermde sfeer. Hij kwam tot zichzelf en moet denken aan de tijd bij zijn vader. En dan zegt hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Om uit de problemen te komen moet je eerst het besef krijgen van wat er aan de hand is. Anders komt er geen oplossing. Je moet ook het besef krijgen van hoe je daarin verzuild bent geraakt. En je moet ook een zicht krijgen op hoe je eruit kunt komen. En hij dacht aan de tijd bij zijn vader op de boerderij. Hij dacht aan de dagloners. Hij dacht eigenlijk ook aan het hart van zijn vader. Want als je niet weet dat je welkom bent bij je vader, als je nooit thuis kunt komen, als je niet meer thuis hoeft te komen, als je dat weet, nou dan komt dit niet in je op. Maar hij had heimwee. En hij dacht aan die tijd. En dan neemt hij een beslissing in zijn hart. Als je uit het probleem wilt komen, dan moet je een besluit nemen. Je moet tot besef komen van het probleem, hoe komt dat? En als je eruit wilt komen, moet je een beslissing nemen. En hier staat, ik zal opstaan naar mijn vader. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegenover u. Dat was de beslissing van zijn hart. Hij komt tot besef en neemt een beslissing. En dan gaat hij verder in zijn gedachten. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Dat had hij in zijn hart besloten. En hij wist ook dat hij de naam van zijn vader zo te schande had gemaakt dat hij eigenlijk niet meer als zoon aanvaard kon worden. Hij zegt, maak me dan maar als een van uw knechten. Dan had hij het in ieder geval goed. Beter als nu. En ben je er dan? Als je tot besef komt dat je door in de ellende in de problemen bent gekomen door de zonde. Als je in je hart de beslissing neemt om terug te gaan, ben je dan uit de problemen. Er is meer nodig. Sommige mensen komen tot geloof, komen tot bekering en denken, nou ben ik er. Vers 20 is de sleutel. Hij stond op. We hebben vanmorgen gezongen. Kom in beweging. Sta op. Hij stond op. Want als je tot besef komt van je zonde en van de problemen waar je in zit. En je neemt je in je hart wel voor en je blijft daar verder vervolgens zitten. Dan blijf je in de problemen. Dan blijf je in de drek, als het ware, in dit geval. Bij de varkens. Maar hij stond op. En ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet. Viel hem om de hals en kuste hem. Dat is nog eens een welkom. Hij was opgestaan. Hij ging naar zijn vader. Ik stel me zo voor, hij was naar een ver land gegaan. Dus hij komt tot het besef. Hij neemt een besluit. Hij gaat op weg. Hij had nog wel 10 keer om kunnen keren. Voor hij bij de vader was. Het was een verre reis. Maar hij was vast besloten. Hij was vast besloten om naar zijn vader te gaan. En hij wist in zijn hart dat hij welkom was. Want hij kende het hart van zijn vader. Hij wist hoe zijn vader was. En hier staat dan, toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Innerlijke ontferming bewogen. Dat wordt vaak gezegd van de Heer Jezus, als hij wandelt in Israël, als hij mensen in problemen ziet, in de ellende ziet, dan zie je heel vaak staan, hij was met innerlijke ontferming bewogen. En Jezus is het beeld van de Vader. Staat in Hebreeën 1. Hij is de afdruk, de afstraling van de Vader. Dus zoals Jezus is, zo is ook het hart van de Vader. We hebben een genadige en een barmhartige God. Een liefdevolle God. Hij wil niet dat wij in de problemen zitten. Hij wil niet dat we in de problemen blijven. En als we in de problemen zitten, door eigen schuld, dan zegt hij, kom maar. Want al de schuld heb ik al betaald aan het kruis van Golgotha. Dat is de basis van verzoening. Dat is de basis van herstel. Het kruis van Jezus. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze had met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet. Viel hem om de hals en kuste hem. Het was niet zo omdat hij zegt van nou, ik ga hier maar eens staan. En laat hem eerst maar eens komen. Laat hem eerst maar eens voor mijn voeten komen. Laat hem daar eerst maar eens knielen. Laat hem eerst maar eens beseffen dat wat hij heeft gedaan. Maar de vader nam actie. Hij begon te rennen. Want hij zag hem in verte. Dat is mijn zoon. Hij ging rennen. En hij viel hem zo om de hals. En hij kuste hem. Hij knuffelde hem. Dat is God. Hij dacht niet aan die schande. Hij dacht niet aan wat hij allemaal had gehoord van zijn zoon. Wat maakte zijn naam hem uit? Dat die naam besmet was en besmeurd was door het gedrag van zijn zoon. Dat zijn eer daarmee aangetast was in het dorp. Dat iedereen er schande van sprak. Hij dacht niet aan de pijn die hij had gehad al die tijd dat zijn zoon weg was. Eén ding was maar belangrijk. Zijn zoon was terug. Zijn zoon was terug. En dat is het beeld van de vader. Als wij in de problemen zitten, is de vader daar niet blij mee. Hij wil ons helpen. Hij wil ons redden. Hij wil ons bevrijden. Hij wil ons herstellen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En sommige mensen denken ook, we hebben het nu over de liefde van de Vader, we hebben het over de genade, we hebben het over de barmhartigheid van de Vader. En dat is, ja, daar willen we ons in koesteren. En dat is terecht. We kunnen ons daarin koesteren. Maar het is niet de oplossing van het probleem, helemaal. We denken dat we, als we ons maar in de nabijheid zijn van God, en als we hem kunnen loven en prijzen, dat we er zijn. Maar de zoon deed nog wat anders. In vers 21 staat, en de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegenover u. Hij beleed zijn schuld. En dat is de enigste basis om in het reine te komen met de vader. De vader rekent hem de zonde niet aan. Dat wil hij in zijn hart niet. Want hij wil het beste voor zijn zoon. Maar het is goed om in ons hart opruiming te houden. Als we ze verkeerd hebben gedaan, bedoelt opruimen. 1 Johannes 1, vers 9 staat, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. En reiniging is nodig. Reiniging is nodig. En we vergeten soms om die extra stap te zetten. Want God is toch zo goed. God is liefde. God is goed. God is liefde. Maar we moeten opruiming houden. Als we in de problemen zitten, als we in de ellende zitten, is goed om alles op te ruimen. En de zoon doet dit. En dat is het kenmerk van een echte bekering. Mensen willen daar niet meer over horen. Mensen willen denken, oh God is goed, dus het is nu oké. Maar ik zie heel veel ellende. Ook na het feit dat als mensen hier lofprijzen, als mensen Gods liefde aanvaarden. God wil meer. God wil dat we opruiming houden. God wil dat we schoon schip maken. En dat is belangrijk. Want als we schoon schip houden, heeft de boze geen voet meer. Zolang als de boze voet heeft, omdat er toch iets zit in ons leven wat niet opgeruimd is, omdat het niet is beleden, heeft hij altijd voet. Heeft hij altijd de grond om je vast te pakken, om je vast te houden, om je gevangen te houden. En God wil dat we vrij zijn. Hij is een redder en een bevrijder. En hij heeft de weg aangegeven hoe we tot bevrijding kunnen komen. En we komen tot bevrijding door schuld te belijden als er schuld is. En God rekent het ons helemaal niet aan. We mogen gewoon komen. We mogen schoon schip maken zonder ons beschaamd te hoeven voelen. Zonder ons bezwaar te hoeven voelen. Want hij houdt van ons. Dat staat er. Hij rende het al tegemoet. Hij viel hem om de hals. Hij kuste hem. Zo waardevol was zijn zoon. Zo waardevol bent u. Zo waardevol zijn wij. Besef van de situatie. Een beslissing in je hart. Opstaan. Doen. Wat in je hart is. Dat is de uitweg uit problemen. Dat is de uitweg uit ellende. Schoon schip maken. Dat is de weg om schoon te blijven. Om niet meer in de problemen terug te vallen. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, dus tegen God en tegenover u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Hij aanvaarde de consequenties, ongeacht wat de vader zou beslissen. Hij zegt: ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader besliste anders. De vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. De vader nam alle ellende weg. Alles nam die weg. En hij herstelde hem als zijn zoon. Hij gaf hem weer de plaats als zoon in zijn gezin terug. Hij eerde hem als zijn zoon. En als wij ons bekeren tot God, dan maakt hij ons tot zonen, tot kinderen van God. Kinderen van hemzelf, worden wij huisgenoten van God. En als huisgenoten van God gaat hij voor ons zorgen. En als we een misstap maken, dan mogen we altijd terugkomen. Dat is wat de Vader doet. En dan staat er hier: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Als we onze zonden belijden, als we tot God komen, tot bekering komen, dan worden we bekleed met Christus. En als de Vader dan ons aanziet, ziet hij ons aan in Christus. Smetteloos, wit, schoon. Dat is onze positie als kinderen van God. Hij ziet ons aan in zijn Zoon Jezus Christus. En zijn Zoon is smetteloos, wit, schoon, rein. Geef hem een ring, de familiering. Een teken dat we bij de familie horen. Die ring. De ring is ook vaak een teken van volmacht, van gezag, van autoriteit. We mogen handelen namens de Vader. We mogen optreden namens de Vader. We hebben autoriteit gekregen. Kijk, ik behoor bij de koninklijke familie. Een gewaad, een ring. En ik kreeg schoenen, allemaal tegelijkertijd. En schoenen is een teken dat je vrijgekocht bent. Je bent geen slaaf meer, maar je bent vrij. En dat is de positie waarin God ons herstelt. Waarin God ons herstelt. Kinderen van hem. En we kunnen optreden tegen zondemachten, tegen ziektemachten. En mogen handelen namens de Vader. En er was feest. Als we het over een doopdienst hebben, bijvoorbeeld, dan is het goed om te beseffen wat de volgorde is. Dat is inkeer. Inkeer. Je zonde belijden. Het anders willen doen. Ik wil het anders doen. Dat was mijn oude leven. Daar heb ik in geleefd. Maar dat wil ik niet meer. Ik ga nu leven zoals de Vader het wil. En de Vader geeft je een nieuw kleed. En dan komt er een doop, het is bekering en doop. En dan is er feest in de hemel bij je bekering. Dan staat hier: breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Dus geen ellende meer, Nee, we gaan feesten. En hij was verloren, want hij zegt hier, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Nou, we hebben de jongste zoon hebben we nu gezien. En we hebben de vader gezien, het vaderhart. En dan staat er, zijn oudste zoon nu was op de akker. De oudste zoon, dus eigenlijk is dat een beeld van de fariseeën. Van iemand die zich aan de wet houdt. Die gewoon keurig de regeltjes volgt. Maar was hij nou dichter bij de vader als de jongste zoon? De jongste zoon was gewoon weg. Die leidde een losbandig leven. En we denken, nou, dat is helemaal mis met die jongste zoon. Maar was nou de oudste zoon nou zoveel dichter bij de vader? Dus de oudste zoon was nu op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze zei nu tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer heeft teruggekregen, gezond. En hij wordt boos. Wat een reactie. Je broer komt thuis, heel lang weg geweest. Hij is gezond thuis, hij is weer terug. En die oudste zoon wordt boos. En die willen niet naar binnen gaan. Hij wil niet naar binnen gaan. En hier zie je ook weer het vaderhart van God. Dus wat staat er in vers 28? Toen ging zijn vader naar buiten. En spoorde hem aan. De vader zocht hem op. Zo is de vader. We hebben allemaal verschillende karakters. En de een leidt een losbandig leven en de ander probeert gewoon de liefde van de vader te winnen. Door hard te werken, door die regeltjes te houden. Maar het gaat om de liefde, het gaat om de hartsrelatie. Bij de jongste zoon was het hersteld. Door een weg van diepe ellende kwam hij terug bij de vader. Maar de oudste zoon was thuis en hij had toch geen hartsrelatie. Hij was gewoon altijd aanwezig, hij deed zijn ding. Deed het gebod. En hij begreep het zijn vader niet. Hoe kon hij die jongste zoon nou weer terugnemen als zoon? Nou, dan begrijp je het vaderhart niet. Dan heb je niet door hoe het hart van de vader is. Want elke vader heeft zijn kind lief. Elke moeder heeft haar kind lief. Dat is een band die is onverklaarbaar. Die ontstaat, die is er gewoon. Ouders en kinderen, die hebben een band met elkaar. En wat je kinderen ook doen, je houdt van je kinderen. Tenminste, zo is het bij mij. En ik weet zeker bij een heleboel mensen zo. En soms is het ontspoord. Dat is jammer. En daar wil ik iedere ouder oproepen. Om te zorgen voor een veilige haven voor je gezin. Dat is nodig. Vooral in deze tijd. Dat er geborgenheid is, dat er veiligheid is. Dat er liefde is. En dat kinderen weten dat ze welkom zijn, thuis, wat ze ook doen. De vader ging naar buiten en spoorde hem aan. En hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren. En ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Dat is wat, als je zo altijd met de vader hebt geleefd. Dicht bij de vader, altijd je vader gediend, nooit zijn gebod overtreden. En dan zegt hij hier, u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die u bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemestige kalf geslacht. En dan komt daar een prachtige zin, vers 31. En de vader zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Al het mijne is van jou. Dat zegt de vader ook tegen u. Al het mijne is van jou. Maar soms beseffen we het niet. We willen werken. We willen het verdienen. Maar de liefde van God kun je niet verdienen. Er valt niks te verdienen, want God geeft het je. En iets wat je krijgt kun je niet verdienen. En dan staat hier eigenlijk, al het mijne is van jou. Ik heb het je gegeven. Dus je had het maar hoeven te pakken. Want je had het al. Snap je? God heeft het je gegeven. Je bent een kind van God. Al het mijne, zegt de Vader, is het jou. Het trieste is, die oudste zoon had het niet begrepen. Misschien nu wel. En ik hoop dat hij mee naar binnen is gegaan om feest te vieren. God nodigt ons uit om feest te vieren. Omdat hij ons alles heeft gegeven. Wij zijn kinderen van hem. U bent bekleed met dat prachtige kleed. U hebt die ring. U hebt de sandalen. En u bent vrijgekocht. God houdt van u. En hij wil alles met u delen. Alles. De Vader heeft nooit in het begin gezegd van nou, toen die jongste zoon kwam om zijn bezit. Kom, we moeten eens even praten. Nee, hij gaf het. En toen hij weg was gegaan, heeft hij op de uitkijk gestaan. Hij wilde dat zijn zoon terugkwam. Hij hoopte het zo van harte dat zijn zoon terug zou komen. En toen hij kwam, rende hij naar hem toe. Hij wilde zijn liefde delen. Hij wilde zijn bezit delen, opnieuw. Niet alleen met de jongste zoon, maar ook met de oudste zoon. Hij wilde feest vieren, want hij wilde dat zijn kinderen erbij waren. En voor mij is de les, wat ik hier uithaal, is, als we in de problemen komen, kom terug bij de Vader. Maar zet de juiste stappen. Zet alle stappen. Denk niet, oké, de Vader is liefde, de Vader is genadig, dus het is wel goed. Nee, zet ook de stappen, alle stappen, doorloop die. Besef, in je hart iets voornemen, opstaan, het gaan doen, je laten reinigen door zonder besef, door zonder belijdenis. Maak alles in orde, opdat je volledig vrij zult zijn. Opdat God je kan herstellen, helemaal. Alle ellende werd weggenomen en die werd hersteld in het zoonschap. Voor ouders, zorg voor een veilig thuis. Als de kinderen in de problemen zitten, dat ze weten, ik ben welkom bij mijn vader. Ik ben welkom bij mijn moeder. Zorg voor die voorwaarden. Zonder voorwaarden vooraf te stellen. En dat is lastig. Maar met de hulp van God kan dat. En sommigen hebben zelf ook geen goede jeugd gehad misschien. En het is moeilijk om het goede voorbeeld te geven, maar het is zo belangrijk dat we in ons gezin het beeld van God zichtbaar maken in onze levens. Dat doe je niet door woorden en niet door met bijbelteksten te slaan en te gooien. Nee, dat doe je door het uit te leven. Het beeld van God leef je uit. En dan kun je door de kracht van de Heilige Geest. En wees ook je bewust dat je de liefde van God niet kunt verdienen. Hij heeft je al lief. God is genade, God is liefde. Hij heeft je lief en heeft je alles al gegeven. Je moet alleen opstaan en het beseffen. God houdt van je, en daar wil ik mee afsluiten. Als er mensen zijn die door willen praten, willen bidden, straks. Ik ben gewoon na de dienst, gewoon zijn we gewoon daar aanwezig. Kunnen we doorpraten. Als je zegt, ik worstel ergens mee. Ik heb ergens gefaald. En ik wil het opruimen. Doe dat dan. Blijf er niet mee lopen. Wat het ook is. Misschien heb je als ouders gefaald. Misschien heb je als kinderen je ouders zeer gedaan. Pijn gedaan. Er staat een tekst in Gods woord. Dat zegt van, eer je vader en je moeder, opdat het je wel gaat. Misschien zijn je ouders niet perfect geweest. Misschien hebben ze je heel veel pijn gedaan. En toch zegt Gods woord, maak het in orde. Eer je vader en je moeder, opdat het jou goed gaat. En vader prikkelt je kinderen niet. Dus zorg dat je kinderen ook reden hebben om je te respecteren. Dat zegt Gods woord. We hebben alle reden om te gehoorzamen aan het woord van God. Want hij houdt van ons. Hij houdt van u. Amen.